Goedemorgen allemaal, fijn vanmorgen in uw midden te mogen zijn. En we willen beginnen met dat heilige woord van God, wat een richtsnoer is voor ons leven, te openen. En ik wil dat doen vanmorgen met u in het Oude Testament. En dat wil ik doen in Jeremia 13. Een heel duidelijk spreken van God komen we daar tegen de profeet Jeremia. Ik geloof dat die er net heeft. Nou. En dan lezen we deze woorden. En ik lees vanmorgen de NBG-vertaling. En de Heere zeide tot mij aldus. Dubbele punt. Ga heen. Koop u een linnen gordel. En doe die om uw middel. Maar laat hem niet in water komen. En ik kocht de gordel naar het woord des Heren en deed hem om mijn middel. Toen kwam het woord des Heren andermaal tot mij. Neem de gordel die gij gekocht hebt, die gij om uw middel draagt, en maak u op, ga naar Perat en verberg hem daar in een rotspleet. Dus ging ik heen en verborg hem in Perat, gelijk de Heere mij geboden had. Nu gebeurde het vele dagen later dat de Heere tot mij zeide: maak u op, ga naar Perat en haal vandaar de gordel die ik u geboden had daar te verbergen. Toen ging ik naar Perat en zag rond en haalde de gordel van de plaats waar ik hem verborgen had. En zie, de gordel was bedorven. Hij deugde nergens toe. Toen kwam het woord des Heren tot mij. Zo zegt de Heere, evenzo zal ik verderven de glorie van Juda en van Jeruzalem, die groot is. Dit boze volk dat weigert naar mijn woorden te horen, dat in verstoktheid van hart wandelt, zodat zij andere goden zijn nagelopen om die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Dat zal worden gelijk deze gordel die nergens toe deugt. Want zoals de gordel kleeft aan het middel van een man, zo had ik het gehele huis van Israël en het gehele huis van Juda aan mij doen kleven. Luidt het woord des Heren, om mij te zijn tot een volk, tot een roem, een lof en een sieraad. Maar zij hebben geen gehoor gegeven. En om die laatste woorden gaat het eigenlijk. Om mij te zijn tot een volk, tot een roem, een lof en een sieraad. En zo wil ik u vanmorgen een ogenblik meenemen naar Jeremia 13 en over een sieraad zijn samen nadenken. Een sieraad zijn voor God. En dan gaat het niet om uiterlijke dingen, mijn lieve broeders en zusters. Petrus zegt later, uw sieraad zijn niet uitwendig, maar de verborgen mens uws harten. Met andere woorden, het gaat om ons innerlijk. Het geestelijke leven voor de Heere. We hebben samen dit gedeelte gelezen over het volk van Israël. Door God zelf uitverkoren. Om een lof, een roem en een sieraad voor hem te zijn. En de gordel waarover we lazen is een beeld van het volk van Israël. Dat als een gordel aan de Heere moest kleven. Daarover zegt Psalm 63 vers 8. Mijn ziel is aan u verkleefd. En dan zien we dus dat het gaat om het innerlijk. En zo zou het volk tot roem, tot lof en sieraad voor hun God zijn. Met een geweldige uitstraling ook voor de volken rondom Israël. Dat is een geweldig mooi beeld. Wat Jeremia heel goed heeft begrepen. In het Oude Testament werd de gordel vaak geschonken aan hooggeplaatste mannen. Uit genegenheid en liefde. Gemaakt van linnen, met goud, zilver en kostbare stenen versierd. Israël, zegt God, is zo'n linnen gordel. En moest versierd worden door het toegewijd dienen van de Heere. Het is daarom voor Israël belangrijk aan de Heere verkleefd te zijn en te blijven met geest, ziel en lichaam. Maar uit ons schriftgedeelte blijkt overduidelijk dat ze dat nu juist niet deden. En Jeremia moest hen dat dikwijls aanzeggen. Als u het boek Jeremia gaat lezen, dan komt dat elke keer naar voren. En ook Jesaja moest dat al doen. Dat was allemaal in dezelfde tijd. Maar ze luisterden absoluut niet naar hem. Je zou kunnen zeggen, iedereen die deed wat goed was in eigen ogen. Nou, dat zien we vandaag ook. En dan laat de Heere Jeremia zien wat er zou gaan gebeuren met het volk. Hij moest een gordel kopen. Een tijdje hem dragen. En daarna op weg gaan. Helemaal te voet naar Babel, naar Irak, naar de Eufraat. En de gordel daar verbergen. Het was eigenlijk een zichtbare profetie. En wees op de wegvoering van Israël naar Babel. Omdat het volk niet meer aan de Heere verkleefd was, maar hem had verworpen. En daarom moest hij die gordel wegbergen in de rotsen, in een rotsplein. Ze deugden nergens meer voor, zegt de Heere, vanwege de boosheid van hun hart. Vanwege hun trots, hun hoogmoed. Oh, en wat leeft dat altijd in de mensen. Onze trots en onze hoogmoed. Wij weten het beter dan de Heere. Hun zonde, maar ook het nalopen van de afgoden. Dit boze volk, zegt God, wat weigert naar mijn woorden te horen. En dan zien we dat altijd weer. En zo ook voor ons, daar ben ik van overtuigd. Dat er grote gevolgen aan verbonden zijn als we niet meer luisteren naar het woord van God. Als we niet meer buigen onder het woord van God, maar doen wat goed is in eigen ogen. En het wegbergen in de rotspleit betekent eigenlijk dat de toorn van God over hen zou komen. Immers wie God verlaat, zeggen we wel eens, heeft smart op smart te wachten. En Jesaja 2 zegt daarover dat ze in de spelonken van de rotsen kruipen voor de verschrikking van de Heere. Is dat ook niet een beeld van de eindtijd? Openbaring 6 zegt, de mensen zullen zich verbergen in de holen en in de rotsen voor de toorn van God en van het Lam. En waarom? Omdat ze God verwerpen, omdat ze de Heer Jezus verwerpen, omdat ze niets meer met hem te maken willen hebben. En dan gaat het in die laatste profetie over de gehele wereld, die God en het Lam verworpen hebben. En ook dat gaat komen. Gods woord gaat altijd in vervulling. Nu, Jeremia heeft die gordel daar weggebracht. En is weer teruggekomen in het land. Wat een tocht heeft die man moeten maken. En dan, na een poosje, zegt de Heere tegen Jeremia. Joh, moet je luisteren, je gaat hem maar weer halen. Dan moet hij weer helemaal daar naartoe. Moet hij weer helemaal naar de Eufraat lopen om die gordel op te halen. En dat is eigenlijk een beeld van de 70-jarige ballingschap. Eerst daar naartoe en na 70 jaar weer terug. En we weten ook vanuit de geschiedenis dat maar een kleine rest zou terugkeren. En als hij dan die gordel ophaalt, dan blijkt dat die gordel helemaal bedorven is. En nergens meer voor deugd. En God wilde hierin zijn volk laten zien dat in de toekomst, als ze weer terug zouden keren en niets veranderd zou zijn. Dat ze dan nog steeds onbruikbaar zouden zijn. Niet meer tot lof en tot roem leefden en geen sieraad voor hem zouden zijn. Daarom zou hij de glorie van Juda en Jeruzalem wegnemen. Oh, het is wonderbaar. Tot op vandaag is Israël nog steeds die wonderbare gordel. Het uitverkoren van volk van God. Maar helaas, nog steeds is het niet dat prachtige sieraad wat God bedoelde. Totdat God zelf een keer in hun lot zal brengen. En dan zal Israëls volk echt weer tot een lof, tot eer en tot roem zijn en tot een schitterend voorwerp van de hele wereld. En misschien denkt u, wat moeten wij nou met die geschiedenis? Maar ik denk dat er ook voor ons, en zo was het in de voorbereiding voor mijzelf, een diepe les in deze mooie geschiedenis zit. Paulus zegt namelijk in 1 Korinthe 10 vers 6, deze gebeurtenissen van Israël zijn ons ten voorbeeld geschied. Waar ik mee begonnen ben is dus een voorbeeld voor ons. Opdat wij, zegt hij, geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Naast Gods aardse volk Israël is er nog een ander uitverkoren volk. Het hemelse volk. De gemeente van Christus. En daarvoor gelden absoluut zeker dezelfde principes als voor Israël. Efeze 1 vers 4 zegt daarover, God heeft ons immers in Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En dan komt het, opdat wij rein en heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Het is alleen mogelijk in Christus om zo te leven als God het bedoeld heeft. En dan moeten wij, mag ik het zo zeggen vanmorgen, ook als een gordel aan Christus kleven. In het boek Daniël lezen we al over de Heer Jezus. In hoofdstuk 10 vers 5 staat, ik zag een man in een linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufas. In een andere vertaling staat, hij had een gouden gordel om zijn lendenen. Dat is het beeld van de Heer Jezus in Daniël 10. En van die gordel, daar zegt Jesaja 11 vers 5 in de Statenvertaling, dat het de gordel is van gerechtigheid en waarheid. En we zien dus daar Christus klaarstaan met die gouden gordel om zijn lendenen om naar deze wereld te komen. En Johannes zegt het ook. Hij kwam vol van genade en waarheid. En de waarheid is, en we hebben dat vanmorgen ook al verschillende keren gehoord, dat ik een verloren zondaar ben en voor God niet kan bestaan. Dat is de grote waarheid waar de mens eigenlijk niet aan wil, maar die toch de waarheid van God is. En de genade is dat wat er staat. In 2 Korinthe 5 vers 21. Maar hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Wonderbaar. En onze broeder las het al voor uit Romeinen 3. Gerechtigheid Gods door het geloof in Christus. Door het geloof in zijn bloed, staat daar, worden wij gerechtvaardigd en hebben wij vrede met God. Daarvoor kwam de Heer Jezus. Hij kwam om verloren zondaren te redden en te verzoenen met een heilig God. En in die weg heeft Christus nog steeds, in die weg verwerft Christus nog steeds zijn uitverkorenen. En maakt hen tot zijn bruidsgemeente om haar spoedig als een reine, heilige en onberispelijke maagd voor zich te stellen. Dat is het goddelijke plan. In Daniël 10, daar stond hij gereed om zijn heerlijkheid af te leggen. En af te dalen naar deze wereld om zijn goddelijke opdracht te vervullen. En daarvoor moest hij zich vernederen. En dat toonde hij ook aan zijn discipelen. In Johannes 13, vers 4. Als hij zich daarom God niet met een gouden gordel, maar met een linnen doek. Daar is zijn heerlijkheid weg. Daar gaat hij de onderste weg en was de voeten van zijn discipelen. Daar begon hij zich te vernederen. Daar heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, maar het zou nog veel dieper gaan. Hij zou zich vernederen voor u en mij. Tot de dood aan het kruis. Daar heeft hij u en mijn zonde, al onze vuile en smerige godloze daden, onze leugens, ons bedrog, mijn schuld, het dienen van de afgoden, die heeft hij op zich genomen. De reine, zondeloze Zoon van God nam het alles van u en mij over. En daar hing hij. Voor al die uitverkorenen, voor u en mij. Niemand uitgezonderd. Met al die schuld beladen. Om ons met God te verzoenen. En de straf te dragen. Die mij en u de vrede aanbrengt. En hier zien we naar welke diepte hij afdaalde om ons te verlossen. Hij had gestalte nog luister meer. Kijk nog eens hoe hij daar stond. In Daniël 10. En wat is er van hem overgebleven aan het kruis? Veracht. Bespot. Gehoond. Geslagen. Verbrijzeld. En dan zegt Paulus in Efeze 1 vers 7. Maar in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, welk hij ons overvloedig heeft bewezen. Overvloedig heeft hij het bewezen toen hij daar hing aan dat kruishout. Aan ons. Genade God zo oneindig groot. Met dat ene doel. Ons te redden, te verlossen. Zodat er een hemels volk zou ontstaan, aan hem verkleefd. Zoals Israël aan God als een gordel verkleefd moet zijn. Opdat ook wij, u en ik, tot een lof, tot een roem, tot eer en een sieraad voor hem zouden zijn. En zouden stralen in de tijd dat wij hier op aarde leven. En zo mag ik en zo mag u, als u hem toebehoort, verkleefd zijn aan hem. Dat is eigenlijk de diepste betekenis van in hem zijn. In zijn dichte nabijheid. En ik hoop dat u dat kunt zeggen. Ik ben verkleefd, ik ben verbonden met hem. Het zou eigenlijk zo moeten zijn. Als die 30 seconden lijm. U kent dat wel. Als je nu oppast en zit tussen je vingers, kan je je vingers niet meer van elkaar krijgen. Nu zo verkleefd zijn we niet. We zijn niet verlijmd aan hem, maar verkleefd. En ik kom er nog wel op terug. En daarom, als u zegt, zo mag ik verkleefd zijn aan hem. Hoezo crisis? Hoezo alles gaat achteruit? Ja, de wereld gaat achteruit. Dat zegt het woord van God ook. De wereld is Op weg naar de ondergang. En naar het oordeel. Maar wij. Wij uitverkorenen. Wij dat hemelse volk. Wij gaan nooit achteruit. Dat kan niet. U en ik gaan vooruit. Want we komen elke dag een stukje bij de eeuwige heerlijkheid. Of niet? Wij gaan nooit achteruit. Altijd vooruit. Maar geweldig als je daarvan mag getuigen. Tussen al die klagende mensen. En dat je maar zegt, maar wij gaan vooruit. Wij krijgen het steeds beter en het beste komt nog. We zijn op weg naar de eeuwige heerlijkheid. Christus, hij is uitermate verhoogd. En hij heeft daarom de naam boven alle naam gekregen. En hij is nu in de heerlijkheid bij de Vader. En alles wat er ook gebeurt hoor in deze wereld, het is alles aan hem onderworpen. En hij houdt het in zijn hand. Nou, en we hebben straks gehoord, niemand kan ons zelfs uit zijn hand roven. Ik vond het zo prachtig, die Bijbelgedeeltes. Niemand. Er is ook nog een ander beeld van de Heer Jezus Christus. En ik moet u zeggen, dat heeft me zo vertroost. Dat heeft me zo verblijd. Dat heeft me zo gelukkig gemaakt. En als het ware boven dat hele wereldgebeuren uitgetild. Toen ik dat opnieuw las en ik heb het al heel vaak gelezen. In het boek Daniël zagen we die gouden gordel om zijn lendenen. Dat was voor zijn komen naar deze wereld. Voor het feit dat hij kwam als een dienstknecht. Maar als je nu het boek Openbaring opent, hoofdstuk 1... dan toont ons dat iets anders. Als Johannes daar zo de opgestane, verheerlijkte Christus ziet. En hij ontmoet hem op Patmos. En hij valt als dood aan zijn voeten voor zoveel heerlijkheid. Laten we niet meer denken aan de Heer Jezus in zijn vernedering. Maar wie hij is in zijn verheerlijking. Dan is hij daar het volmaakte sieraad. Van de Vader, vol van glorie. En dan is die gordel van waarheid en gerechtigheid niet meer om zijn lendenen aanwezig. Waarom niet? Het werk is volbracht op het kruis. Het totale werk op het kruis is volkomen volbracht. En dan staat Christus daar bij Johannes in een lang gewaad. En dat kan niet anders dan een wit gewaad zijn geweest. En dan staat er en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En dat is een beeld van zijn koningschap. Van zijn goddelijke majesteit. Maar ook dat hij de grote hoge priester is. En daarom is het ook zo onvoorstelbaar heerlijk hem toe te behoren. Want in diezelfde Bijbel staat dat hij ook ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Dat is u en mijn positie. Misschien met u zeg ik dat niet elke dag bewust. Maar het is wel onze positie in Christus. En zoals Israël verkleef was aan God, mag ik dan zo dat beeld van morgen ook voor ons gebruiken. Zo zijn ook wij als uitverkoren koningen en priesters in die gouden gordel inbegrepen en aan Christus verkleefd. Zijn uitverkorenen van voor de grondlegging der wereld zijn niet aan zijn lenden, hè? Maar wij liggen aan zijn hart. Wij liggen aan het hart van Christus, mijn broeder en zuster. Dat is toch onvoorstelbaar? Dat u daar mag zijn, aan zijn liefhebbende hart. Dat is de innigste gemeenschap die maar mogelijk is. Zijn aan het hart van Christus. En de grote vraag van morgen, is dat zo? Is dat zo? Zijn wij als broeders en zusters, als gemeente van Christus, zo innig met hem verbonden. Door onze bekering en wedergeboorte hebben we alles in ons om aan hem verkleefd te zijn. Maar Israël leert ons, en daarom heb ik ook die geschiedenis genomen, leert ons dat dat geen automatisme is. Israël heeft het volkomen af laten weten. Ze zijn naar Babel gevoerd. En in Babel waren ze maar een heel klein groepje die nog aan de Here verkleefd was. Dat was Daniël en zijn vrienden. Daniël en zijn vrienden bogen niet voor de afgoden. Die bleven aan de Here verkleefd. Maar heel Israël liet het afweten. En ik hoop zo ook dat wij aan hem verkleefd zijn. Dat wij in hem zijn. Maar ik moet u zeggen, dat betekent nogal wat. Dat is niet niks. Dat is leven op het hoogste geestelijke niveau. En een van de broeders bad vanmorgen in de bidstond dat we meer geestelijk mogen groeien met de gemeente. Nou, dat is ook de bedoeling van de Here. Dat er een geestelijke groei in ons leven komt en dat we groeien naar een geestelijk hoog niveau. En dat kost je alles. Daniël kwam erdoor in de leeuwenkuil. Zijn drie vrienden in het vuur. Onze broeders en zusters in Nigeria worden midden onder de kerkdienst doodgeschoten. Wij leven nog in een rustige tijd. Daar kan je allemaal overkomen. En de vrienden van Daniël en Daniël bleven in alles verkleefd aan de Here, wat de prijs ook zou zijn. Maar nu wij. Wij die vandaag als christenen leven in een wereld die zo godloos is. Een wereld die meer en meer zich buigt voor de afgoden. Hoe staan wij daarin? Hoe verkleefd zijn wij nog aan Christus? Leeft het nog echt in ons? En ik wil u dat echt vragen vanmorgen. En ik heb ook dat mijzelf weer afgevraagd. Leeft het nog echt in ons om tot lof, tot roem en tot een sieraad te willen zijn voor hem die voor mij en voor u daar hing aan het kruis. Kapotgeslagen, verbrijzeld om ons te redden. Opdat wij verzoend zouden worden met God. Galaten 6 vers 14 laat ons zien dat wij moeten roemen in het kruis van Christus. In het kruis van Golgotha. Door wie de wereld, zegt hij, mij gekruisigd is en ik der wereld. En dan gaat het niet op het kruis als zodanig, maar om dat wat er op het kruis heeft plaatsgevonden. Roem ik daarin dat ik alles bij het kruis heb ontvangen om voor hem te leven. En dat God in al mijn behoeften naar de rijkdom zijner genade voorziet. En dat ik me daarom geen zorgen hoef te maken. Is dat mijn getuigenis? Maar ook dat de wereld voor mij gekruisigd is. En ik der wereld. Oh, dat is niet eenvoudig. Dan moeten we strijden tegen ons vlees. Strijden tegen de verleidingen en de verzoekingen. En dat is soms een strijd op leven en dood. En dan jaag ik niet meer naar eigen roem, naar eigen eer. Maar zeg ik niet, kijk mij eens. Maar dan roem ik in niemand anders dan in de Heer Jezus Christus. Want wat kunnen wij zelf? Wat kunnen wij? Wat kunt u, wat kan ik? Niets. Heeft de Heer Jezus toch gezegd? Zonder mij kunt gij niets. En dan blijft er alleen maar roemen in hem over. Alles wat je mag doen. Maar dan ga ik ook naar Romeinen 5 vers 2. Roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Och, dan heb je meelij met al die mensen. Die denkt, met de dood is het toch afgelopen. Laat ze me maar een spuitje geven, dan ben ik eruit. Ja, uit het lichaam uit, dat verteert in het graf. Maar wat is je bestemming dan? Waar ga je naartoe? Ga je dan naar het paradijs? Of ga je dan naar het dodenrijk om op je oordeel te wachten? Wij moeten roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Wij moeten ervan getuigen dat wij verwachten dat spoedig de bezuin gaat klinken, dat wij dan vertrekken van deze wereld om naar het huis van onze hemelse Vader te gaan, waar Hij een plaats voor ons bereid heeft om voor eeuwig en altijd met de Heer Jezus te zijn. Ja, dan word je een beetje voor gek verklaard hoor vandaag. Dat kan ik u wel vertellen bij de meesten. Maar dat doet er niet toe. Het gaat erom dat we daarin de Heer Jezus omhoog steken. En Hem laten zien. Dan is ook ons leven tot een lof voor Hem. Efeze 1 vers 12 zegt dat wij tot een lof zijner heerlijkheid moeten zijn. En willen we echt tot een lof zijn voor Hem, dan moet ons leven vervuld zijn met de Heilige Geest. En dan kan het niet anders, dan is er die lof. Want dan komt die negenvoudige vrucht van de Heilige Geest openbaar. In al zijn facetten, in wijsheid, in liefde, in blijdschap, in vrede, in zachtmoedigheid, noem ze alle negen maar op. Als die kostelijke vrucht zichtbaar wordt, dan zijn wij van tot lof van Hem. Waarom? Dan wordt Christus in ons gezien. Dan veranderen wij nu al naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dan zullen wij ook sieraden voor Hem zijn. Sieraden zijn altijd van goud en van zilver en kostbare gesteenten. De rest is allemaal parularia. Daarom moet je ook altijd goed uitkijken wat je koopt. 1 Korinthe 3 spreekt ook over deze drie kostbaarheden. Dan in verband met het feit dat wij een tempel van God zijn. Goud en zilver zijn kostbaar. Gelouterd en gereinigd in het vuur. Zo moest ons leven gelouterd en gereinigd worden. Zo moet ons geloof, zegt Petrus, kostbaarder zijn dan gelouterd goud. Is dat de kenmerk van ons geloof? Dat we in alles, of we het begrijpen of niet, zeggen, maar ik vertrouw op de Heere, mijn God. Is dat de grootheid van ons geloof? Edelstenen, als de kristalheldere diamant, zijn schitterend. De hoge priester, u weet het vanuit het Oude Testament, droeg die stammen op zijn borst, 12 van die prachtige stenen, met de namen van elke stam erin. En hij droeg ze op zijn borst. De Heer Jezus kent uw naam. U wordt op zijn borst, aan zijn hart gedragen. Laten we toch bewust zijn van onze positie in Christus. Dat we in zijn hart en aan zijn hart zijn. Dat betekent ook dat ons leven transparant moet zijn. Met andere woorden, oprecht. Eerlijk voor God en mensen. En die drie horen alle drie bij elkaar. Goud, zilver en kostbare gesteente. En die hebben te maken met het leven van elke dag. Niet alleen van de zondag. Van elke dag. Maar het geeft ons wel een geweldige uitstraling. En een geweldige schittering als een beeld van Christus. Daar verlangt de Heer naar. Daar verlangt de Heer naar. Dat wij zo zullen schitteren te midden van deze godloze wereld. Wat een opdracht, hè. We zijn hier niet voor niets. We zijn om te schitteren. En zo zullen we er zijn als een geweldig getuigenis in deze wereld. En misschien hoeft u geen woord te spreken. Maar alleen uw uitstraling kan al genoeg zijn. Om de wereld te laten zien hoe geweldig dat het is een wedergeboren christen te zijn, of niet? Dat is toch geweldig? Dat is het meest geweldige wat je in deze wereld ten deel kan vallen. Dat God zo in zijn genade naar je toe is gekomen. Dat God zo in zijn liefde naar je toe gekomen is. En dat die liefde je te sterk is geworden. En dat je erop in bent gekomen. De grote vraag is, willen wij zo ver gaan? Willen wij ons zo volkomen overgeven? En er was ook een van de liederen er straks over het dienen van hem. Je weet het nog wel, denk ik. Als we dat willen, dan zijn we ook als bruidsgemeente goed voorbereid om hem te ontmoeten als dat bazuin klinkt. Laten we toch niet zijn als Israël. Laten wij die Christus toebehoren standvastig en onwankelbaar zijn. Overvloedig in het werk des Heren. Dan maak je hem alleen maar stralender. Maar je moet vandaag constateren dat helaas velen zijn als Israël. En leven in een verbroken relatie in plaats van aan het hart van de Heer Jezus. Velen laten de zonde weer toe in hun leven, waarmee ze eerst gebroken hebben. Nemen de waarheid van Gods woord niet meer serieus, waardoor alles kan en mag. En zo zijn ze niet meer verbonden aan het hart van Christus. Israël was onbruikbaar. Maar als dat je leven is, dan ben je ook onbruikbaar. Israël was bedorven. En u weet wel wat dat betekent. Als iets bedorven is, dan stinkt het. Dan weet je niet hoe gauw dat als je dat in de keuken hebt, hoe gauw dat je het weg moet gooien. Want het stinkt en als je niet oppast, stinkt er je hele huis naar. Dan zullen mensen bij je wegvluchten. Maar als je werkelijk een sieraad bent, zullen mensen naar je toe komen. Vreselijk. Als je als kind van God onbruikbaar bent voor hem. En dan wil ik u oproepen vanmorgen terug te keren. Je schuld te belijden voor de Heer. En opnieuw aan zijn hart te komen. En misschien zijn er ook onder ons, onze broeder bad daar intens voor. Onder ons ook. Die nog nooit op dat genade aanbod van hem zijn ingegaan. Die misschien die waarheid wel kennen in hun leven. Dat ze een zondaar zijn. En er zijn heel wat mensen die weten dat ze een zondaar zijn. Maar ze willen niet breken met de zonde. En komen daardoor nooit uit bij het genade aanbod. Kom dan vanmorgen tot hem die redding u biedt. Die ook voor u, voor jou de hemel verriet. Hoor naar zijn roepstem en kom. Oh, als we aan zijn hart zijn, als teken van absolute overgave, dan zal Christus ons in alles, maar dan ook in alles, hoe moeilijk het soms ook is, tegemoet komen, helpen en kracht tot verandering en overwinning schenken. En ik hoop zo van harte dat met u hetzelfde gebeurt vanmorgen als met mij in de voorbereiding. Dat er een diep verlangen in je hart ontstaat om je opnieuw volkomen aan hem toe te wijden. Een beslissing te nemen om nog meer als in het afgelopen jaar echt te leven voor hem. Tot een lof en tot eer en tot een sieraad voor hem. Voor Christus, onze bruidegom. De tijd is kort. Ik ben ervan overtuigd, en velen met mij, dat hij ons spoedig komt halen. Alle tekenen wijzen daarop. Maar dat wij straks voor de Vader staan als de bruid van Christus. We daar ook zullen staan, rein, heilig en onberispelijk. Oh, dan zullen we niet beschaamd staan. Maar als we zijn als Israël, dan zal alles verbranden. Dan zal alleen onze ziel gered worden. Maar het andere zal niets anders zijn dan hout, hooi en stro. Maar als ons hart echt verkleefd is aan het hart van Christus, ons hart één met zijn hart, dan zullen we geen schade lijden, maar loon ontvangen, mijn lieve broeders en zusters. Zo mooi wat Daniël daarover zegt in hoofdstuk 12. Daar zegt hij, dan zullen we straks stralen als de glans aan het uitspansel. En als we velen tot gerechtigheid hebben gebracht, als we echter zijn voor zijn gegaan voor de Heere, dan zullen we stralen als sterren voor eeuwig en altijd. Wat een toekomst biedt de Heere ons. En zo zal nu al. Als we zo aan hem verbonden en verkleed zijn, niets ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. En die liefde wens ik u en mijzelf zo van harte toe. Want zonder zijn liefde is het leven koud en leeg. Hij komt spoedig. En dan wordt dit alles een heerlijke werkelijkheid. Voor alle die aan zijn hart zijn. Maranatha. Amen. Heer Jezus, we danken u dat u ons zo vaak die spiegel voorhoudt. Maar ook dat mooie. Dat mooie wat we kunnen zijn. En waar we vaak niet aan toekomen. O, help ons vanmorgen. Om opnieuw aan uw hart te komen. Heel dicht bij u. En als we nog geen keuze hebben gemaakt. Dat we die keuze van morgen echt zullen maken. Voordat die genadetijd voorbij is. Voordat de bazuin klinkt. Omdat we erbij zullen horen. En help ons niet alleen vandaag, maar morgen. Ook zo stralend en schitterend te zijn. Niet klagende en zuchtende, maar getuigende van de hoop die in ons is. We willen ons leven zo de Heer Jezus mogen laten zien. Tot lof en tot eer van zijn heerlijke naam. Amen.